denkt dat hij nog iets op kan schuiven. Rosh Hashanah en Yom Kippur liggen inmiddels achter ons. En het is het jaar 5776 geworden op de synagogale kalender, de Joodse kalender. En we zijn te halverwege de maand Tishri, de zevende en geduchte maand in het Joodse jaar. De grote dagen. En vanavond begint Sukkot, vanavond begint het Loofhuttenfeest. Het grote feest recht tegenover Pasen, hier Pesach, het feest van de uittocht. En je zou kunnen zeggen, in zekere zin, Sukkot, het Loofhuttenfeest, de bekroning daarop is. De uittocht uit Egypte en dan heb je eerst nog de hele tocht door de woestijn. Maar uiteindelijk is daar het land waar ze kunnen gaan wonen. Loofhuttenfeest, feest oorspronkelijk van de druivenoogst. En die druiven, de wijn, zijn ook in de christelijke traditie symbool geworden van de nieuwe aarde. Daar leven we naartoe. Bij de avondmaal proeven we er al iets van. De wijn van de nieuwe tijd. God die dan zal wonen te midden van de mensen op een aarde vol vrede en gerechtigheid. Daarover nadenkend lijken vanmiddag in de schriftlezing de druiven voor Mozes wel heel erg zuur te zijn. Want hij mag die nieuwe aarde, hij mag dat beloofde land niet in. Integendeel, op de grens van het beloofde land wordt hem zijn dood aangezegd. Wie daar ooit in de buurt is geweest, bij die berg Nebo, waar hij dan staat, vergeet nooit meer al die kleuren bruin van de woestijn. Maar ook vanaf de berg Nebo, liggend in het huidige Jordanië, ten noordoosten van de Dode Zee, dan kun je de hele Jordaanvallei overzien, ongelooflijk groene wereld, vol vruchtbaarheid. En over de vlakte heen kun je bij heldere dagen zelfs de bergen van Sion zien, of nog verder de Middellandse Zee. Zo groot is Israël nou één keer niet. Ik begrijp het al niet dat ze het hebben kunnen verdedigen iedere keer. Het is maar zo'n stukje grond. Zo overzie je vanaf de berg Nebo, het land waar het allemaal om begonnen is. Het land waar de woorden van God, die via Mozes naar het volk toekomen, de grondwet moeten worden. Maar Mozes zelf zal daar dus niet meer bij zijn. De Sidra Ha'azinu, die nu aan de orde is, Ha'azinu, neig het oor, bestaat vrijwel geheel uit het lied van Mozes tot Israël. Na het lied dat hij zong na Pesach bij de Rode Zee, zingt hij dit lied aan de Jordaan. Vorig jaar hebben we dat lied beluisterd op zijn lessen voor de geschiedenis, voor Israël en voor de wereld, voor de mensheid. Maar als het lied uit is, dan gaan die laatste woorden van dat hoofdstuk Deuteronomium 32 van deze Sidra erover dat het sterven Mozes wordt aangezegd. Dat sterven zelf wordt verteld in de volgende Sidra, waar ik volgende week mee bezig mag zijn, Deuteronomium 34. Hier vanmiddag trekken we die twee gedeelten die over dat sterven van Mozes gaan bij elkaar. Dat is ook gebruikelijk in de Joodse traditie. Dus we lezen ook al een stukje zometeen uit de volgende Sidra. En we vragen ons af, wat voor zin heeft dit? Wat voor zin heeft het nog dat God deze woorden spreekt tot Mozes op de Nebo? Wat voor zin heeft het om hem het beloofde land te laten zien zonder dat hij daar binnen mag gaan? Sla dat er maar over, zouden wij zeggen. Toch? Dat klinkt wat wrang en wreed. Onze aanvangstekst, Deuteronomium 34 vers 4, dan zegt de ene tot hem, dit is het land dat ik heb gezworen aan Abraham, Isaac en Jacob toen ik zei, aan jouw zaad zal ik het geven. Ik heb het je doen zien met eigen ogen. Maar jij zult daarheen niet oversteken. Laten we bidden. Hier in de hemel, dank u wel dat u het ons geeft om in deze wereld vol geweld, geweld dat ook vaak godsdienstig gelegitimeerd wordt, dat u ons geeft om in alle rust hier met elkaar te spreken, te lezen uit de Bijbel, te luisteren naar de christelijke traditie, te luisteren naar de Joodse traditie, Midrash, hier even te zijn, huis naast de synagoge. We danken u dat u het ons geeft om deze series te houden en daardoor ons nog weer veel meer te verdiepen in waar uw woord vandaan komt. Heil is uit de Joden, zegt de schrift. Het woord komt uit Jeruzalem. Het is oorspronkelijk Hebreeuws. Help ons de woorden te herijken. Leerdienst voor leerdienst. Woorden die ons soms zo vertrouwd zijn, maar waarvan we de betekenis soms zijn kwijtgeraakt, los van de oorsprong. Zegen ons daarin. Help ons ook te horen hoe uw volk al zoveel langer bestaan dan wij als kerk die woorden heeft uitgelegd. Vergeef onze zonden, laat niets in de weg staan om te horen uw stem. In de naam van Yeshua, Messias, Jezus Christus, onze Heer. Amen. En we lezen, zoals we dat hier doen in de leerdiensten, eerst uit het Nieuwe Testament. We lezen uit het Nieuwe Testament naar de Torah, het zogenaamde Oude Testament, toe. En dat zijn allereerst gewoon zomaar een paar versen eigenlijk. Allereerst uit Lucas, Lucas 20, vers 37 en 38. Ik lees uit de Narense Bijbel. Lucas 20, vers 37 en 38, de woorden van Jezus, dat de doden worden opgewekt, duidt ook Mozes aan bij de doornstruik, als hij van de Heer zegt, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Hij is geen God van doden, maar van levenden, want voor hem zijn allen in leven. En dan een tekst, woorden van Paulus uit 1 Korinthe 15, dat beroemde hoofdstuk wat gaat over de opstanding uit de doden, waarin vers 29 staat, want wat zullen zij anders moeten doen die zich laten dopen voor de doden? Want als er helemaal geen doden ontwaken, waarom laten ze zich ook voor hen dopen? En tenslotte uit de eerste brief van Petrus, hoofdstuk 3, vers 18 tot en met 20. 1 Petrus 3, vers 18. Omdat ook Christus eenmaal voor zonden is gestorven, een rechtvaardige voor onrechtvaardigen, opdat hij u tot God zou leiden. Hij, die door vlees en bloed gedood is, maar levend gemaakt is door de geest. In de kracht daarvan is hij heen gegaan en heeft hij ook gepredikt tot de geesten in de gevangenis, zij die eens zich niet lieten overtuigen, toen de langmoedigheid van God bleef wachten, In de dagen dat Noach de ark in gereedheid bracht, waarin weinigen, dat is 8 zielen, door het water heen werden gered. Tot zover deze lezing. We zingen nu lied 753. 753 in zijn geheel. We gaan lezen uit de Tenach. Daarna zingen we voor de verkondiging uit Psalm 71. Psalm 70 en 71 vormen eigenlijk één geheel, zoals Psalm 42 en 43 ook één geheel zijn. En dit is de psalm die hoort bij dit gedeelte uit de Tenach. We zingen zo meteen Psalm 71, vers 10 en 12. Eerst aan het slot dan van Deuteronomium 32, vers 48. Dan spreekt de ene tot Mozes op deze huidige dag en zegt: klim op naar het gebergte van de overstekers hier, de berg Nebo, die in het land van Moab ligt, voor het aanschijn van Jericho, en zie het land van Canaan aan, dat ik de zonen Israëls ten eigendom geef. Sterf op de berg waarheen jij opklimt en word dan verzameld bij je medemensen, zoals op Hor Hahar gestorven is je broer Aaron en is verzameld bij zijn medemensen. Omdat getrouweloos geweest zij tegen mij onder de zonen Israël bij de wateren der rebellie van Kadesh, heilig huis, in de woestijn van Sin, omdat daar mij niet heilig hebt gehouden onder de zonen Israëls, Zodoende zul je het land zien van tegenover, daar komen zul je niet in het land dat ik geef aan de zonen Israëls. En dan hoofdstuk 34, vers 1 tot en met 5. Hoofdstuk 33 is de zegen van Mozes aan het volk. Dan hoofdstuk 34, Mozes klimt op van de steppen van Moab naar de berg Nebo, de top van de Pisga in het aanschijn van Jericho. Dan laat de ene hem heel het land zien, de Gilead tot aan Dan, heel Naphtali, het land van Ephraim en Manasse, heel het land van Juda tot aan de zee daarachter, de Negev en de streek, de kloof van Jericho, de palmenstad, tot aan Zoar. Dan zegt de ene tot hem, dit is het land dat ik heb gezworen aan Abraham, Isaac en Jacob, toen ik zei, aan jouw zaad zal ik het geven. Ik heb het je doen zien met eigen ogen, maar jij zult daarheen niet oversteken. Dan sterft hij daar, Mozes, de dienaar van de ene, in het land van Moab, op de last van de ene. En zalig wie het woord van God horen, het ook van harte bewaren. Halleluja. Ik neem jullie eerst mee naar de Midrash Rabba. Dat is een van de grote uitlegwerken in de Joodse traditie. En ook in de Midrash Rabba wordt lang stilgestaan bij die aanzegging van de dood van Mozes. Wij zitten daar ook mee. Met name dat hij het beloofde land niet binnen zal gaan. En er wordt verteld in die Midrash dat Mozes God smeekte om een herziening van het besluit. En Mozes beroept zich daarbij op talrijke teksten, woorden van God zelf, over liefde en genade, over beloften aan de rechtvaardigen. En hij vindt het ook in geen verhouding staan ten opzichte van elkaar. Het hele volk Israël dat zo zwaar heeft gezondigd en hun zonden werden hen vergeven en God verliet hen niet en ze gaan zo meteen het beloofde land in. En Mozes zelf die één keer zo'n foutje maakt bij die rots En die dan nu geen vergeving zou krijgen. En er wordt verteld dat Mozes zo ver ging dat hij een cirkel daar op die Nebo om zichzelf heen trok. En zich in zak en as wikkelde en uitriep dat hij niet meer in beweging zou komen voordat God zich zou laten vermurwen. Vergeet even niet, hè, dat we het hebben over dus Mozes. Dat is die man die nadat Israël gezondigd had bij dat gouden kalf. En God had gezegd dat hij zijn volk wilde verlaten. Dit is die man die toen 40 dagen en 40 nachten op de grond bleef liggen, hè. Totdat God anders besliste. Hier in Deuteronomium 32 en 34 wordt verteld dat hij in die cirkel die hij om zichzelf heeft heen getrokken, God maar liefst 515 keer bestormde met zijn gebeden. Aan de andere kant wordt ook verteld in de Midrash hoe daar in de hemel op werd gereageerd. Dat is heerlijk, hè, Midrash. Dat allemaal kan. Aanvankelijk kwamen van bovenaf alleen maar andere teksten uit de Torah tegen die van Mozes in. Teksten over dat God geen uitzonderingen kan maken. Dat er geen aanzien des persoons bij hem is, ook al heet je Mozes. Teksten die de sterfelijkheid van de mens onderstrepen. Teksten dat God soeverein is in zijn oordelen. Wie ben jij als mens om daar wat van te vinden of van te zeggen? Maar als Mozes dan maar niet stopt met bidden, krijgen tenslotte de engelen de opdracht om alle kieren en gaten in de hemel dicht te maken. Al die gaten waardoor die gebeden van Mozes binnen dreigen te komen. Het moet afgelopen zijn, God wil ze niet meer horen. Als Mozes dan nog blijft bidden en tenslotte wil gaan onderhandelen over een compromis, wijd ik nu niet over uit, maar hij wil een compromis, dan zegt de hemel: genoeg! En dan stopt Mozes met zijn bidden en roept uit: de rots, zijn werk is volmaakt, al zijn wegen zijn recht. Een God vol betrouwbaarheid is hij. Volkomen eerlijk. Volkomen rechtvaardig. En eindigt dus met een lofprijzing. Zo dramatisch dit in de Midrash wordt beschreven. En tegelijk is het, wie dat dan leest, dit gevecht, deze worsteling van Mozes met God. Je herkent het dan ook. Het is zo menselijk. Je herkent het van zoveel situaties in je eigen leven of het leven van anderen om je heen. En wat een drama als mensen bidden tot God en hun gebeden lijken niet te worden verhoord. En wat een drama, hè? Als je toch denkt dat God zelf het er toch eens zou moeten zijn met jou. Want het staat toch in de Heilige Schrift, u hebt toch zelf geschreven, zus en zo. God zou het er toch eens moeten zijn met die interpretatie die jij daar geeft van de Heilige Schrift. En als hij dan nog die gebeden niet verhoort. Dramatisch. En dan al die gebeden, hè? Ik merk het ook heel vaak bij mensen die ziek zijn. Dat je op een gegeven moment gaat onderhandelen. Dat dan een compromis. Als u nou zus, dan zal ik zo. Tegelijk deze Midrash in zijn herkenbaarheid, deze Joodse preek, troost je ook. He, wij zijn niet eens een Mozes, mij dunkt. He, zo gelovig en wandelend met God. Wanneer bestormden wij de hemel al 515 keer met een specifiek gebed? Of lagen wij 40 dagen lang vastend en biddend op de grond? Maar zelfs dan kan het dus zijn, al ben je Mozes en doe je dit allemaal, dat je uiteindelijk alleen maar kunt eindigen met een lofprijzing en een uw wil, uw heilsplan geschieden. Ook als dat een onverhoord gebed betekent, of zelfs de dood. En wij, wetend van Jezus en zijn worsteling met God, voordat hij tot overgave kwam na die nacht van waken en bidden in Gethsemane, het troost ons dan ook te weten, ja, maar zo onverhoord bleef dat gebed nou ook weer niet. Maar het ging door de dood heen. En dat is een weg die wij niet kunnen bedenken en die wij bovendien vrezen. Maar het heeft echt zin om te bidden. Daar is de Midrash ook van overtuigd. En dat moeten we tegen elkaar ook blijven zeggen. Het heeft zin om te bidden. Onophoudelijk zelfs, zegt Jezus. Maar God heeft wel, juist omdat hij leeft, een eigen wil. En hij is ons knechtje niet. Integendeel. Naar die tekst in Deuteronomium 32... Aan het slot van Sidra Ha-Azinu klinkt Gods laatste bevel tot Mozes, de berg Nebo op te klimmen om daar te sterven. En we lezen hoe Mozes ook nu vrijwel onmiddellijk aan de opdracht weer gehoor geeft. Als een oude aartsvader op zijn sterfbed zegent hij alleen eerst nog al die stammen van Israël met zijn laatste adem. Dat staat dus in Deuteronomium 33. Maar daarna beklimt hij inderdaad de berg Nebo, de top van de Pisga. En dan lezen we in Deuteronomium 34 hoe God hem dat hele beloofde land laat zien. En dan klinken die laatste woorden. Dan zegt de ene tot hem: dit is het land dat ik heb gezworen aan Abraham, Isaac en Jacob toen ik zei: aan jouw zaad zal ik het geven. Ik heb het je doen zien met eigen ogen, maar jij zult daarheen niet oversteken. You shall not pass. Dan sterft hij daar, Mozes. Hoe nu moeten we deze laatste woorden verstaan? En dan neem ik u weer mee naar een ander staaltje denken en uitleg in de Joodse traditie. Een midrash waar Friedrich Wilhelm Marquardt mij attent op maakte. En daarvoor eerst dit. Want dan heeft het ook gelijk zijn setting. In de loop van de geschiedenis lijkt er een ontwikkeling te hebben plaatsgevonden in het denken van Israël over de dood en over de gestorvenen. Je zou kunnen zeggen, naarmate er meer mensen aan de andere kant kwamen, er meer gestorven Israëlieten waren, zeg maar, hè, dan levende Israëlieten, werd de vraag ook steeds sterker hoe het dan met die gestorvenen eigenlijk zit. Hoe vergaat het hen? En hebben zij nog iets met ons, de levenden, en andersom hebben wij nog iets met hen? En vooral natuurlijk de vraag, wat hebben zij nog dan met God? En die ontwikkeling in denken is ook in de Bijbel terug te vinden. En die ontwikkeling gaat zo ver dat we in het Nieuwe Testament zelfs kunnen horen dat hoe een Paulus de situatie van de doden uiteindelijk beter weten beoordelen dan de situatie van de levenden. In de brief aan de Thessalonicenzen is hij met de doden is hij zo klaar. Zo, ja, die worden opgewekt bij de komst van Jezus Christus. Ja, maar hoe gaat het dan met de levenden? Ja, hoe gaat het dan met de levenden? Nou, er wordt iets moeilijks in de lucht. He? Deze ontwikkeling in denken is niet alleen theologisch, maar ook psychologisch goed te volgen. In het begin denkt een mens alleen aan zichzelf en aan overleven. En we zijn bang voor de dood En we stellen ons vragen over onze lichamelijke aftakeling. En we bezoeken de artsen die die ontluistering van ons leven moeten stoppen. Daar zijn ze voor. En er is verdriet als mensen ons ontvallen. Dat je nooit meer die stem zult horen en nooit meer die lach. En dat je de anderen niet meer kunt vasthouden. En meniging blijft ook bij dat verdriet en blijft daarin steken. En wie zal het de ander kwalijk nemen als je daarbij blijft? Maar in de leerschool van het geloof is er ook groei. En dan ontstaan er nog andere vragen en ook een ander verdriet. En dat gebeurt als we ons beginnen af te vragen wat ons sterven betekent voor God zelf. En Israël vraagt zich dat op een gegeven moment steeds meer af. Zo horen we Psalm 30 zingen en vragen: ach Heer, wat voor winst ligt er in mijn dood? Zal ik nog zingen tot uw lof wanneer ik neerlig in het stof? Anders gezegd, hè, typisch Joodse gedachte ook. Wie niet meer zingen kan, de lof van Israël, ja, die valt uit het koor dat de lof des Heren zingt. Daarmee val je als mens eigenlijk uit je bestemming. Erger, daarmee wankelt in principe ook God zelf, want de Bijbel zegt toch, hij troont op de lofzangen van zijn volk. Troont hij dan alleen op de lofzangen van de levenden? Moet hij iedere keer goed opletten? En waarom zingen wij de lof des Heren? Vanwege toch zijn machtige daden die wij gedenken met Pesach of met Sukkot, loofhutten. Maar als ik sterf, ja, dan weet ik toch niks meer. Dan kan ik toch helemaal niets meer gedenken. Dan ben ik afgesneden van het koor en van de pelgrims onderweg. En dan zie ik toch niks meer van de trouw van God aan zijn volk. Psalm 6. In de dood is geen gedachtenis aan u. Wie zou u loven in het dodenrijk? Psalm 88. Wordt in het graf soms uw goede tierenheid verkondigd en geloofd? En die vragen uit die psalmen zijn in principe retorisch bedoeld. Het antwoord is wel duidelijk. Hè? Daar is niks te verwachten. Maar in de loop van de eeuwen worden deze retorische vragen echte vragen. Want wat stelt de geschiedenis van God met zijn volk nog voor als God per saldo alleen maar de God is van die paar nog levenden en niet van de miljoenen die al ontslapen zijn? Wil God echt God zijn, zoals hij zichzelf in de Torah laat kennen? Trouw aan zijn verbond? Dan moet hij ook nog steeds de God zijn van de gestorvenen. Dan moeten ook zij nog steeds een band met hem hebben. Sterker, dan moeten ze ook nog steeds verbonden zijn met het lofzingende en gedenkende volk van God onderweg door de wereldgeschiedenis. Zij moeten dus wel leven. Want anders is God God niet meer. En dan is zijn volk niet meer. Dan is er geen trouw verbond. En in deze groei, in deze leerschool van geloofsvertrouwen worden dan alle teksten van de Torah, als het ware, nog weer eens even tegen het licht gehouden. Zijn ze nog anders te lezen? Want de doden kunnen niet afgesneden zijn. Zij moeten wel leven. En een van de hoogtepunten, hebben we dit gelezen, hè? Een van de hoogtepunten in dat leerproces vinden we wel bij Jezus. Als hij tegen zijn tijdgenoten zegt van, nou, hier staat toch, wat bedoelt Mozes als hij zegt bij de doornstruik, de God van Abraham, de God van Isaac, de God van Jacob? Mozes kan niet iets anders bedoelen dan dat hij gelooft dat ze allemaal nog in leven zijn. Want anders zou God een God van a bunch of dead people zijn. Nu kom ik terug bij die tekst over het sterven van Mozes. Wat zegt een midrash nu hierover? Die alles dus opnieuw tegen het licht houdt. En wat voor zin heeft het om Mozes het beloofde land te laten zien, hem toe te spreken zoals dat gebeurt, is dat niet wrang en wreed? Nee, zegt de Midrash. Nee, dit is de laatste opdracht die Mozes meekrijgt van God. Uit de Hebreeuwse constructie van de zin wordt opgemaakt dat Mozes deze woorden te horen krijgt, juist omdat hij zometeen deze woorden wel degelijk zal gedenken. Namelijk, als hij aan de andere zijde is, als hij zometeen verzameld is met Abraham, Isaac en Jacob en wie nog meer. Zij zullen elkaar zien en zij zullen elkaar herkennen. En Mozes is geroepen om deze woorden van God met hen te delen. God zelf blijft verre van het dodenrijk. Maar Mozes heeft de opdracht om het ontslapen deel van Israël up to date te brengen. Het beloofde land is in zicht. Daar zijn we. Zij moeten horen hoe ver het staat met de geschiedenis van God met zijn volk. Zodat ook zij, de ontslapenen, de gestorvenen, zich nu volk van de Torah kunnen noemen. Als waren ze zelf ook bij de Sinaï. Zodat ook zij zich nu, ook al heet je Abraham, toch je door de Rode Zee weet gevoerd en op weg naar het beloofde land. En hieruit wordt de conclusie getrokken dat de ontslapenen dus met elkaar communiceren en nog steeds betrokken zijn op de gang van God door de geschiedenis. Ja, en dan lees je die teksten die we net zagen van Petrus, Paulus en zo, ineens heel anders. In deze uitlegtraditie zie je dan ook opeens Paulus en Petrus staan met, ja, op zich merkwaardige nieuwtestamentische teksten waar bijna nooit over wordt gepreekt. Namelijk, als deze apostelen ervan getuigen dat Jezus ook naar het dodenrijk is gegaan, hij wel, JHWH zelf niet, maar Jezus wel, naar het dodenrijk is gegaan, en dat hij daar doorheen is gegaan om het evangelie, om het woord van God daar te verkondigen. Ook hij heeft dus, Jezus heeft ook, de ontslapenen gesproken en hen up-to-date gebracht. Zodat ook zij zich nu, behalve dat ze dan al volk van Abraham zijn en volk van de Torah en volk van de uittocht en huis van David enzovoort, maar zodat zij zich nu ook volk van de Messias kunnen noemen, van de opgestane Messias. De gemeente van de Messias, de gemeente van Christus, is werkelijk niet aan tijd of plaats gebonden. Er is dus, leren wij hier vanmiddag via deze midrash, voor wie het durft geloven, in de dood geen amnesie, geen toestand van vergetelheid, waar je niks meer weet. Nee, zij die eerder ontslapen zijn dan wij, worden nog steeds op de hoogte gehouden van de nieuwste ontwikkelingen in Gods geschiedenis met Israël en de wereld. Men weet daar nog steeds van gedenken. En ze spreken daar met elkaar over en zij zingen nog steeds de lof van God. God die troont op de lofzangen van zijn volk. Jezus verkondigt volgens Petrus het evangelie zelfs, hè, we lazen het zelfs aan degenen die in de dagen van Noach, hè, in oertijden, buiten de boot vielen. Met andere woorden, ook bij de ontslapenen gaat het evangelie, het woord van God, dus de grenzen van Israël over, ook naar die hele schare, zal ik maar zeggen, daarbuiten in de dagen van Noach, toen er nog geen Abraham was en ook nog geen volk Israël was. En tegelijk, dit woord van God, dit evangelie, het mag geen evangelie heten als het niet goed nieuws is. Het moet goed nieuws zijn. Dus moet dat betekenen dat ook wie ooit buiten de boot vielen en omkwamen, nog een kans krijgen om mee te komen in het koor van de gelovige pelgrims onderweg? Misschien is het zo ook al bij de Inca's en bij de Azteken terechtgekomen, het woord van God. En dus zo kunnen we ook Paulus begrijpen. In zijn brief aan de Korintiërs, de tot geloof gekomen Korintiërs, die maken zich grote zorgen over hun voorouders. En dat was het meeste geloof in die tijd, voorouder-geloof. Ja, nou zijn zij tot geloof gekomen, het evangelie. Ja, hoe nu met de voorouders? Die hadden immers nooit van de Tora en van Jezus en het geloof vernomen. Wat zegt Paulus? Maak je daarover geen zorgen. Ook de ontslapenen kunnen in het ware leven delen. Dat is immers de reden dat jullie je ook voor de overledenen mogen en kunnen laten dopen. En dat was namelijk kennelijk praktijk in die gemeente. Je laten dopen voor de gestorvenen om ook hen nog te laten delen in het verbond en in de opwekking uit de dood. Redenering die je terugvindt in 1 Korinther 29. Een staaltje incorporatief en inclusief denken om stil van te worden. Maar het past helemaal binnen de Joodse uitlegtraditie. En wordt door Paulus nu ook toegepast, deze uitleg, op de gemeente van Jezus Christus. In geloof zijn we verbonden ook door de grenzen van de dood heen. En we nemen ook de ontslapenen mee naar Gods toekomst. Wat heet, ze zijn op de hoogte. Zij weten hoe ver het is met de beloften van God. En vanmiddag praat ik hier vanmiddag jullie bij. Om jullie up to date te houden. Om te gedenken, ook na deze, in onze vluchtige cultuur lijkt de amnesie over de grote daden des Heren onder de levenden wel groter te zijn dan onder de ontslapenen. Hè? Zodat je je tegenwoordig als dienaar van het woord de vraag wel eens stelt, wie is nu eigenlijk het meest levend? De biologisch gezien levenden of de gedenkende gemeente die al ontslapen is en die wacht op de komst, op de toekomst van God? Die ontslapen gemeente, die gestorvenen, waar volop de lof des Heren wordt gezongen, samen met Abraham, Isaac, Jacob, Mozes, David en zoveel anderen. Want er is een woord onder de doden dat leeft en dat opwekt. En dat woord komt via Mozes en Jezus ook naar ons. Aan deze kant van de Jordaan. Amen. Dankjewel, Henk. Nog een vraag? Is het nog even tijd? Een vraag of een opmerking om mee te geven aan anderen te stellen? Ja, Marcus? De vraag is, impliceert het een alverzoening als je als na de dood toch nog een kans zou zijn? Geef de vraag gewoon mee aan iedereen, voordat ik met een dogmatisch uitleg begin en me daartoe laat verleiden. Ja. Een goede vraag, want je zit alles op je kop als je denkt van ja, het is daar nog niet afgelopen en misschien is de definitieve beslissing toch nog niet hier gevallen. Dus ja. Andere vraag? Ja, hier wordt nog een keer onderstreept van ja, dat klopt natuurlijk ook, hè? Jezus die dan inderdaad naar het dodenrijk gaat. Hè? Zo is ook de officiële vertaling eigenlijk van die woorden uit de geloofsbelijdenis. Neergedaald in het rijk van de dood, hè? Naar de doden toe. Om ze daar te vertellen, ja, zelfs tot en met die mensen die toen in de dagen van Mozes niet in die boot zaten en niet wilden geloven, dus daarbij omkwamen. Ja, het zit het allemaal in van ja, van God uitgezien, hè? Wat is van God uitgezien eigenlijk dood? Ik denk dat het daar heel erg mee te maken heeft. Dat je moet nadenken over wat van God uitgezien nu eigenlijk dood is. En daar zegt de Bijbel wel een hele hoop dingen over. En dat is toch nog iets anders dan het kloppen van ons hart. Dan begin ik toch al stiekem. Het gaat niet doen. Anderen? Nee? Oké. Dank jullie wel. Pieter, de diaconale voorbeden.
De diaconie vraagt voorbeden te doen voor mensen wiens land in moeilijke omstandigheden verkeert. Laten we God bidden om een veilige woonomgeving voor jong en oud, voor dagelijkse voeding en hoop op nieuwe kansen. En daar zou ik graag aan willen toevoegen dat we daar als gemeente ook zelf ons steentje aan bijdragen. Want anders zou het zijn alsof we de armen vertellen dat hij zich warm moet kleden en goed moet eten.
Ja, dankjewel. De Jacobus-tekst heeft ook alweer indruk gemaakt. Ja. Ik heb hier de gebeden en de voorbeden, zoals de vanuit de groep Torah en Evangelie die deze dienst voorbereid is aangeleverd, gaan we samen bidden. Aansluitend op de voorbeden zingen we af en toe de responsie A, die op uw liturgie staat. Laten we danken en bidden. God van Israël, dank u voor dit stille moment samen met u. Even op adem komen, even alles buitensluiten wat ons verward, benauwd of verdriet doet. En uw woorden willen we diep in ons laten doordringen, zodat we altijd weer verder kunnen onder uw belofte. Wees niet bang. Ik ben. Wat troost het ons, de wetenschap, dat u geen God van doden bent, maar een God van levenden. Wat troost ons de wetenschap, dat uw wil ten slotte zal geschieden. De nood in de wereld, zo groot. Open onze ogen, opdat we werkelijk zien wat er gebeurt, open, zoals de diaconie ook aangaf, onze handen en harten, zodat we doen en horen en geven van onze overvloed. Laat ons in nood en pijn troost en toevlucht zijn. En net als u hier vrede stichtte, zodat u één keer zegt, ik was een vreemdeling en jullie hebben mij gastvrij onthaald. Zo bidden, zingen wij u samen. Ik bid u voor mensen die het land in moeilijke omstandigheden verkeert. Geef jonge en oude mensen een veilige woonomgeving. Laat er voldoende voedsel zijn. Hoop op nieuwe kansen. Zo bidden wij samen. Breek de macht van terreur, oorlog, antisemitisme, acties die het volk Israël bedreigen met als doel Israël te vernietigen. Verbreek het kwade, de duisternis. Doe uw licht overwinnen naar uw belofte. Zo bidden wij u samen. Joods jaar bidden wij u dat het voor Israël een goed en zoet jaar mag worden. Zegen hen op het Loofhuttenfeest dat zometeen begint en dat de nieuwe aarde ademt. Zoveel begrijpen we niet. Uw aangezicht lijkt soms voor ons verborgen. O God, gedenk uw belofte aan Israël en aan de volkeren der aarde omwille van uw naam, opdat die niet ontheiligd wordt. En de hele schepping zucht en ziet met reikhalzend verlangen uit naar die nieuwe aarde onder de nieuwe hemel. De dag dat Jezus, Messias, komt en zijn zal. En gij alles in allen. Maranatha. Hoor ons in de stilte waarin we onze eigen gebeden bij u brengen. Gebeden. Heer, in de naam van uw Zoon, die ons leerde bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. In de dienst der offeranden krijgt u nog gelegenheid om uw gaven te geven, zoals al is afgekondigd. En we zingen tot slot met elkaar lied 727, vers 1, 2, 3, 7 en 10. Lied 727. Vers 1, 2, 3, 7 en 10. Nog eentje, Henk. Nog één. Ja, de laatste. Ja. Vrede, ontvang de zegen des Heren. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.